Ja, nou, mijn naam is Jos Emmelot en ik ben geboren 13 oktober 1938 op de Tenkatermarkt, hè, Tenkaterstraat. En verwekt in de Jan Everstraat, maar ook op de Wallen.
Ja.
Ja, ik ben ook op de Wallen opgegroeid, want daar hebben we ook nog gewoond.
Welkom bij Verhalen uit de Amsterdamse Oven. Kleine geschiedenissen uit de grote stad. Ooit was er een Amsterdam waarin jenever een kuiltje was en een ijskast nog zijn letterlijke betekenis had.
Onder de bar was een ijskast, maar er moesten ijsstaven ingelegd, want het was niet elektrisch.
Wij gaan terug naar die tijd, waarin je op vakantie gaan nog niet per vliegtuig deed en je voor de dagelijkse boodschappen de Zeedijk opging. Dit is de Nieuwmarktbuurt van Jos Emmelot.
Jos Emmelot is geboren op 13 oktober 1938 en is daarmee de jongste deelnemer aan deze podcastserie. Zijn familie had een kroeg aan de ouderzijds Voorburgwal, Café Emmelot. Vandaag de dag is die kroeg er nog steeds.
Op de hoek van de Lange Niesel en de ouderzijds Voorburgwal, vlakbij bij de Oude Kerk.
De granieten vloer van toen ligt er nog in. Maar, hoewel de bijna 100 jaar oude kroeg nog steeds Jos familienaam draagt, is hij niet meer in het bezit van de Emmelot. Maar toen Jos een kleuter was, werd de kroeg gerund door zijn oom en grootvader, een notoire alcoholist.
Ik heb hem nooit nuchter gezien. Het eerste wat hij mij leerde, dat waren allemaal bijnamen voor jenever, dus een kuiltje en een hassebassie. Grootvader zong opera's achter de bar, want hij kon de jeneverglaasjes kapot zingen. Hij had zo'n zware stem. Ja, die klanten kwamen ook speciaal voor die voorstelling aan de bar. En dan, ik heb het zelf nooit gezien, maar mijn moeder heeft het verteld.
Zelf kwam Jos nooit in het café. Tenminste, niet als het open was. Begin jaren 40 van de vorige eeuw had vrijwel niemand een elektrische koelkast. Toch bevonden zich onder de bar van Café Emmelot echte ijskasten. De dranken die daarin stonden werden koud gehouden met, jawel, grote staven ijs.
En het waren hele lange ijsstaven van 50 bij 50. En het was ongeveer 2 meter, 1,5 meter.
Dat is ook flink zwaar.
Ja.
Er waren zogeheten ijsfabrieken in ons land, die de koelelementen fabriceerden met behulp van ammoniak. Het ijs werd door de horeca afgenomen, maar ook door vishallen of particulieren die er het geld en de ruimte voor hadden om een eigen ijskast te hebben. De oom van Jos trok er op een gehuurde bakfiets op uit om het ijs te halen. En de kleine Jos mocht wel eens mee.
Met een bakfiets in de ochtend. Hè, en dan zat ik op de bakfiets door een doodstil Amsterdam over de grachten. En die bakfiets die huurde hij bij mijn andere grootvader. Want die had een hele grote bakfiets. Karrenverhuurderij heette het officieel.
Jos heeft talloze herinneringen aan zijn leven van toen, terwijl hij nog maar een kleuter was. De Nieuwmarktbuurt maakte diepe indruk. Zijn moeder is er rond 1942 heen verhuisd met haar zoon en man, omdat ze dichter bij haar familie wilde zijn nu de oorlog steeds nadere vormen aannam. Rond diezelfde tijd verhuisden ook Joden uit het hele land in opdracht van de bezetter naar de Nieuwmarktbuurt. Jos noemt ze de Joodse buren. Zelf komt hij niet uit een Joodse familie. Hij streek met zijn ouders neer aan de Gelderse Kade op nummer 84 2 hoog. Het huis is er nog, op de hoek van de Stormsteeg, tegenover waar nu de Aziatische supermarkt zit, die sinds eind jaren 50 een begrip is in Amsterdam. Maar toen Jos er woonde, zat die supermarkt er nog niet. Sterker nog, er waren geen supermarkten in Amsterdam. Je deed boodschappen, zoals iedereen, bij de bakker, melkboer, groenteboer en als je het breed genoeg had, ook bij de slager. En er waren kruideniers. De kruidenier waar moeder Emmelot over de vloer kwam was kruidenier Niesing op de Zeedijk, naast schoenmaker De Rode Laars.
Zo'n mummelond mannetje, hè? Een beetje onnozel.
Tijdens de oorlog werd Niesing geregeld bestolen. Niet door overvallers, maar door huisvrouwen, zoals de moeder van Jos. Ze vroegen hem iets van achter in de winkel te pakken. En als hij zich dan omdraaide, pikten ze allerlei etenswaren en andere artikelen van de toonbank.
Oké, bedankt.
Maar niet alleen kruidenier Niesing werd gebruikt om aan eten te komen.
Mijn moeder ging naar de boeren, 's morgens vroeg. Ja. Met haar schoonzus, die woonde ook op de Gelderse Kade. Fiets met houten banden richting Purmerende.
Ja.
En toen hebben ze geloof ik ook melk gejat. Hij zat zijn grote bussen en overgeschonken in flessen. En toen kwam die boer aan het rennen. En toen zei tante Stien, mijn moeder zus, die zei... Ja, ik heb 10 bloedjes van kinderen die niks te eten hebben. Ja, ze had 1 zoontje, net zo oud als ik. Ja, dat soort verhalen ken ik wel. En zo kwamen ze dan toch aan eten tot de hongerwinter. Toen er helemaal niks meer was.
De Nieuwmarktbuurt was geen makkelijke buurt om te wonen. De oorlog was erg aanwezig. De Nieuwmarkt was afgezet met prikkeldraad om de Joodse wijk te omsluiten.
In januari 1942 kwamen ook de Joodse buren daar wonen. Die moesten naar Amsterdam. Hè. Dat was een opdracht van de bezetter, zodat ze makkelijker gedeporteerd konden worden. Ja, dat was een verplichting dus.
Vanaf midden 1942 begon de deportatie van een ondenkbaar grote hoeveelheid Amsterdamse Joden. Jos zag dingen die hij zelf een plek heeft moeten geven. Zo kwam hij vroeger graag over de vloer bij zijn Joodse buurvrouw.
Hoe klinkt deze letter?
Hij spendeerde er vele namiddagen.
En deze?
Ze leerde hem schrijven met behulp van een typemachine.
Heel goed.
Dan zat hij bij haar op schoot voor het raam en oefende ze samen letters. Tot haar man thuis kwam. Haar man was altijd heel ernstig. De sfeer in huis werd meteen drukkend. Het ging vaak over wat hij had gezien op weg naar huis, op de Nieuwmarkt. Voor de buurman daarover begon, sprong Jos op van de schoot van de buurvrouw en ging snel naar huis. Tegelijkertijd woonde er aan de overkant van de Gelderse Kade Gerard.
Het was een NSB-kind, maar ik wist niet natuurlijk wat het betekende. Maar ik zag wel dat niemand met hem om wilde gaan.
Mm.
En dat hij heel stil was en bangelijk. En mijn moeder zei, je mag niet omgaan met het kind, want hij heeft schurft. Dus ik kon niet zeggen, want het is NSB-kind, want dat zei me niets. Maar hij heeft schurft, moet je niet mee omgaan. Maar ik deed het wel, want ik vond het gewoon wel zielig dat niemand met hem omging. En hij had heel veel speelgoed. En ik had niets, ik had geen speelgoed. Nou ja, en toen was er op de Nieuwmarkt zelf iets van een jeugdstorm. Een NSB-rel was daar. En was een oproep om lid te worden van de jeugdstorm.
Yeah.
En toen heeft die vader heeft hem lid gemaakt van de jeugdstorm. Die was helemaal hysterisch, die man. Van, dat kind moet lid worden van de jeugdstorm. En dat heb ik allemaal gezien. En dat vond ik zo eng eigenlijk. Toen ben ik vanaf die tijd ben ik niet meer met hem omgegaan.
Nee.
Omdat ik toen wel voelde, er klopt iets niet. Moet ik ergens geweten hebben, als kind aangevoeld hebben wat daar gebeurde. Want ik ben het nooit meer vergeten.
Nee.
En ik was 4,5 jaar. Maar die beelden staan heel duidelijk voor ogen. Precies wat daar gebeurd is. Ja. Ja.
Niet langer na werden de buren uit huis gehaald. Jos mocht van zijn moeder niet op de gang komen, maar hij deed het toch. Hij zag zijn twee buren staan. Ze hadden een opgerolde deken in hun nek, dus Jos vroeg of ze gingen kamperen.
Nou ja, toen had ik weer het idee van, ik zeg weer iets verkeerd, want niemand zei iets, hè? Ik kreeg geen antwoord. Ja, de buurvrouw keek me dus heel lang aan eigenlijk, zwijgend. Dus ja, met de pech dat ik het heb gezien allemaal en dat ik dat mijn leven lang met me meedraag.
Jos was een jaar of 4 toen hij onder tafel bij familiebijeenkomsten zat, waar onderling veel gehandeld en geruild werd, maar ook veel geroddeld. Jos hoorde alles wat de grote mensen om tafel over elkaar zeiden. Zo was er nicht Jansi, die zich Wil noemde, omdat ze Jansi veel te Amsterdams vond klinken.
Ik heb wel eens gehoord dat ze naakt danste op cafétafeltjes voor Duitse soldaten. Oh. Dat deed ze, ja.
En een tante die een kaaswinkel had in de Kinkerstraat.
wat ze hoofdzakelijk deden was dingen, voeding, ruilen. Hè? De ene had nog chocola bewaard van voor de oorlog. De andere had eieren. En ik had een tante, die had een kaaswinkel in de Kinkerstraat. Dus ze hadden allemaal wat en het werd onderling geruild. En in het café van mijn grootvader ook. Ja, dat was ook zwarte handel natuurlijk. Mijn vader kocht een piano voor 2 meuten aardappelen bijvoorbeeld. Ja.
En je had tante Jopie, die in het communistisch verzet zat. En een oom.
Ome Joop, die heeft ook na de oorlog vastgezeten. Die was fout in de oorlog. En na de oorlog, wederopbouw, er werd niet over gesproken. En mijn ouders waren dag en nacht weg, ik zag ze bijna nooit. Dus er werd niet over gesproken.
De hongerwinter brak aan. Jos had het geluk dat hij enigst kind was. Hij beweert dat hij zich niet kan herinneren dat hij ooit echt honger heeft gehad.
Het vreemde is dat ik me van eten helemaal niets kan herinneren. Het is langs me heen gegaan eigenlijk. En, ik was de enige die echte boter op brood had. En al die kinderen hadden boter van melkpoeder. En ik vond boterhammen met melkpoeder veel lekker. Dus ik gaf mijn brood met echte boter aan die kinderen.
Wel weet hij nog goed dat hij andere kinderen zag die echt heel veel honger hadden. Op een dag had Jos er oor van gekregen dat er iets te eten uitgedeeld zou worden in de gymzaal op school.
Ja, dat was een uitdeling op school. In de hongerwinter was dat. En ja, toen stonden daar grote vuilnisvaten gemellen met aardappelschillensoep. En die kinderen stonden met die lange benige vingers uit te likken. En toen ze merkten dat ik dat niet lustte, vlogen ze op mijn pannetje af. Maar het enige wat ik wel weet is dat ik nooit honger heb gehad.
Mannen en vrouwen van Nederland, eindelijk zijn we weer baas op eigen erf en een eigen huis. Verslagen is de vijand, van oost tot west, van zuid tot noord.
De familie Emmelot overleefde de oorlog. Ze verhuisden naar de Wetbuurt, achter het Amstelstation, bij de Weespertrekvaart. Tegenwoordig is dat een chique buurt met koopwoningen. En je zou bijna vergeten dat de monumentale Zuidergasfabriek met het prachtige torentje ooit in werking was en dat er nog mensen leven die zich dat herinneren. De 7-jarige Jos kuierde rond in een heel andere De Wetbuurt. Hij noemt het nog...
Dat dorpje wat beneden aan die dijk ligt.
Je had er de Bertels Oliefabriek en de Blokers Cacaofabriek die het straatbeeld bepaalden. En je had Café De Omval, een hooggewaardeerde kroeg met uitzicht over de Weespertrekvaart. Ook vandaag de dag nog is het enigszins vervallen gebouw aan de Weesperzij een begrip. De tijd leek er heel lang stil te staan, tot 2020. Volgens de gemeente paste dit Amstelbier schenkende geval niet meer in de buurt. Café De Omval is dus ter ziele. Nu wordt het oude gebouw aan het water omgebouwd tot een circular city house met een auditorium, terras en een loungeplek. Er komen kantoren en ateliers in.
Toch niet een café De Omval? Nou ja, daar hebben wij gewoond. Het café was van mijn vader. Het was in 1947. Het was een café van NSB'ers. En die zaten in een strafkamp. En de brouwerij, ik geloof de Amsterdamse brouwerij, die wilde daar weer... Mensen, die wilden natuurlijk geld verdienen. Hè? Dus mijn vader kon er zo in.
De ouders van Jos kregen de kans om hun eerste kroeg te beginnen. Maar de zaken gingen niet erg goed. De Omval ging failliet.
En toen kwam ik uit school en toen stonden al onze meubel op straat. En werd net mijn bed naar beneden getakeld en toen waren we dakloos.
Ze vonden een nieuwe kroeg in de buurt, dat wel. Maar de NSB'er, die er eerst uitgezet was... kwam weer terug. Hij koesterde wrok tegen Jos en zijn familie. En hij ontdekte dat vader Emmelot jenever schonk, zonder dat hij daar een vergunning voor had.
Die NSB-man, hè, die zijn café en zijn huis weer terug had, die stuurde spionnen naar het café. En dan kreeg mijn vader hele hoge boetes omdat hij jenever schonk.
De boetes die binnenkwamen waren niet te betalen. De schulden liepen hoog op. Wel bleven de Emmelots nog een tijd in de Wetbuurt wonen. Vader kon in het familiecafé aan de ouderzijds Voorburgwal terecht als barman. Moeder werkte er ook 's avonds. Zij was overdag werkster, hij was overdag koperslager. Jos zag zijn ouders haast nooit meer.
Ze moesten dag en nacht werken, want ze hadden heel veel schulden. Ja. Op zondagochtend kwamen ze heel laat thuis, om 7:00. Dan ging dat café om 4:00 dicht, want ze werkte iedere avond en nacht in het café.
Vader was naast barman in de avond, dus koperslager overdag. Maar op zondagochtend sloeg hij in op zijn zoon.
En dan maakte ik een geluidje, zondagsmorgens om 10:00. Want ze wilde uitslapen natuurlijk. Ja. En dan waarschuwde me mijn vader 1 keer, kop houden. Dan maakte hij weer een geluidje. Nou ja, en dan kwam hij zijn bed uit in zijn onderbroek. En dan sloeg hij me knock-out eigenlijk.
Jos was het niet anders gewend.
Het was een vaste traditie. Iedere zondagochtend moest ik zorgen. Dan draaide ik een knop om in mijn hoofd. Dat betekende leven verdedigen. En ik zorgde dat ik in de hoek van de kamer kwam. En dat ik met fietsbewegingen van links naar rechts ging. Zodat hij niet me kon raken. Maar hij stopte me net zo lang. Tot, ja, ik had altijd een blauw oog of een bloedneus of een gezwollen lip. Iedere week, ja.
De grove manier waarop vader Emmelot zijn zoon behandelde, hield niet op. Ook jaren later bleef hij fysiek geweld gebruiken. De familie was inmiddels verhuisd naar de ouderzijds Voorburgwal. Ze woonden nu praktisch naast café Emmelot, waarvan vader eigenaar was geworden. We zijn in de jaren 50 aangekomen. Jos is een jaar of 14 en heeft zich ontpopt tot een wat, naar eigen zeggen, vrouwelijkere jongen. En hij voelt zich aangetrokken tot mannen.
Ik ben wel uitgesproken homoseksueel, zoals ze dat noemen. Het bestond officieel helemaal niet, hè, natuurlijk.
In die tijd was homoseksualiteit verboden. Er patrouilleerde zedenpolitie op straat, die er mannen voor arresteerde. Er waren een paar kroegen die als ontmoetingsplek golden. Jos volgde een groep flamboyante mannen en ontdekte waar hij zo al heen kon gaan om mensen met dezelfde geaardheid tegen te komen.
Er waren een paar, heel weinig, maar er waren wel een paar homocafés. Maar je moest in ieder geval 21 zijn, natuurlijk, op de eerste plaats. Het was meer eigenlijk, op zaterdagmiddag kwamen er allemaal prostituees en homo's. Ja, we stonden op dezelfde sociale ladder natuurlijk, helemaal onderaan. En een bekende vrouw, Blonde Betsy, had een bordeel in de Savatistraat. Ik vond het allemaal heel interessant.
Maar het was niet zonder risico's om naar die cafés te gaan. Als de zedenpolitie langskwam, kon je niet ontsnappen.
Ja, en dan werd je geregistreerd en dan kon je niet wegkomen als je in de café zat. Dus er stonden in groepjes op straat en er stond ook een groepje op het Muntplein, onder de Munttoren. En dat waren geloof ik de meer intellectuele nichten, of in ieder geval studenten of zo. Die stonden daar en wij waren gewoon het plebs, het volk. We stonden gewoon heel, heel ordinair te rellen. Ja, en dan kwam de zedenpolitie en die zagen we in de verte aankomen en dan stoven we weg. Maar er waren ook mannen die niet hard konden lopen of zo. En ja, die werden meegenomen naar het politiebureau en dan werd je geregistreerd. En dan kon je nooit een baan krijgen bij de overheid of en bij de gemeente al zeker niet. Maar ik kon altijd heel hard rennen, dus ik stof al.
Je bent nooit gepakt?
Nee.
Bij het Parool, de verzetskrant die nog op de Nieuwe Zijds gevestigd was, hing een lichtbak aan de muur waar de krant van de dag in hing, zodat passanten het nieuws konden lezen.
Nou ja, dan stond je zogenaamd de krant te lezen. En dan kwam er iemand naast je staan en dan voelde je een hand. Heel spannend. En dan liepen we een steegje in en
Hoewel hij niet is gesnapt en nooit is opgepakt, kwam het zijn vader ter oren dat hij op terrasjes zat met mannen en wat al niet meer. Op een dag zag Jos, 14 jaar oud, zijn vader voor het raam staan. Vanuit het huis waar de Emmelots woonden kon je uitkijken op de brug die richting Detemeyer vakkleding liep. Daar kochten de vrienden van Jos hun excentrieke kleding. En ze kwamen en groep de brug overgelopen.
En die liepen daar heel nichterig met petten en leren broeken en die zagen er prachtig uit.
De vader van Jos werd razend.
Met gebalde vuisten voor het raam en zei iets van, moet je dat zien lopen daar? Die raagpoten of zo, in ieder geval. Ja, toen draaide hij zich om en toen heeft hij me ongelooflijk in elkaar getrapt. Ja, en ook geschreeuwd, ik ram het eruit.
Ondanks de agressie van zijn vader is Jos nooit gestopt met het opzoeken van zijn vrienden. Als hij zag dat ze richting het Parool gingen, dan sloop hij zijn huis uit.
En als ik er naartoe ging, dan moest ik langs het café. We woonden naast het café, één huis verder. Dan liep ik gebukt dat ze me niet zagen. En we langen niet zo in naar de nieuwe sites. We stonden daar vreselijk te rellen. Gewoon heel nichterig. Ja, en heel plat. Een nicht die stond op de Albert Kuip met vis. En die werd het viswijf genoemd. Iedereen had een bijnaam ook. Maar goed, ik liep daar en toen kwam er een man naast me op en die zei het letterlijk, ik begreep het nooit meer, maar die zei het letterlijk, het is dun gezaaid hier, zei hij.
Je hebt geluisterd naar verhalen uit de Amsterdamse oven. In de volgende aflevering neemt Frits Nijts ons mee naar Disteldorp. Dit was een productie van Roos Helitzer en Marnix van Wijk. Met dank aan het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Heb je een vraag, tip of opmerking? Mail ons gerust naar info.amsterdamseoven@gmail.com of stuur ons een bericht via Instagram. Graag tot de volgende keer.
Ik had wel mijn eerste avontuur op de wallen en ik kreeg per ongeluk een papieren Riksdaalder. Dat heb ik dagenlang bij Rutex in de Kalverstraat. En er stonden allemaal hele aardige jongens achter de bar. Die maakten milkshakes en die kostte een kwartje. Dus heb ik dagenlang heb ik milkshakes en slagroomwafels. Voor die 5 gulden. Ja. Ik wist bij God niet wat er me overkwam.